Goedemorgen en hartelijk welkom in de eredienst allemaal. Ik zie daar zwaar gast in ons midden. Hartelijk welkom. En ons is blij dat jullie samen met ons de Heer wil vereer. En ons vertrouwen dat jullie opgebouwd zal worden in die geloof. In die Oude Testament leest ons dat die mensen wat afgoden vereer zal worden, zo zullen. Net zo doet. En in het Nieuwe Testament leest ons in 2 Korintiërs 3 vers 18. Dat die mensen wat naar Christus kijken, al hoe meer wordt zoals Hij. Terwijl ons die heerlijkheid van de Heer aanschouw, wordt ons van gedaante veranderd naar diezelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als door de Heer wat Geest is. Dit is dus die zegen en die beloning voor allemaal wat naar Christus kijkt en wat God vereert. Mag dit ook voor ons vandaag waar wees. Die afkondiging is zoals volgt, dus eigenlijk net één afkondiging. Die collectus is vandaag bestemd voor die kerk en voor die diaconie. Laat ons nou samen gaan staan om die zegengroet van de Here te ontvangen. Psalm 113, roep ons op om die Here te vereer. Halleluja, loof o knechten van de Here, loof die naam van de Here. Laat die naam van de Heere geprijsd worden, van nou af tot in eeuwigheid. Van die opgang van die zon tot bij zijn ondergang moet die naam van de Heere geloofd worden. Laat ons dan ook onze afhankelijkheid van hom belei. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het. En God groet ons genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom, ons sing nou saam Psalm 113. Laat ons nou saam luister naar die wil van God voor ons levens. Nadat hij ons gered heeft, zoek hij ons hart en wil hij dat hij dat ons, God, lief heeft met ons hele hart, met al onze krachten en al ons verstand en ook onze naaste, zoals onszelf. Laat ons daarom naar die 10 geboden luisteren. Toen het God al hier die woorden gesprek en gezegd, ik is die Heer, ik is Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis, uitgeleid. Je mag geen ander goede voor mijn aangezicht heen. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Nie. Je mag jou voor hulle niet neerbuigen en hulle niet dienen. Want ik, Yahweh, jouw God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefheeft en mijn geboden onderhoudt. Je mag die naam van die Heer, jouw God, niet ijdelijk gebruiken. Dit betekent dat ons dit gebruik alsof dit niks betekent niet. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van Yahweh, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou stede woon nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En vir almal wat deur die wet sy haar sondes leer ken en na Christus toevlug, het ons die belofte van vergeving, volledige kwijtskelding van skuld. Een van die profetieën wat dit aangekondig het, is Jeremia 33 vers 6 tot 9 en ek wil dit nou lees. Daar sê die Here, kyk, ek gaan Jerusalem herstel en genesing laat plaasvind. Ek sal hulle gezond maak. Ek sal aan hulle een rijkdom van vrede en bestendigheid openbaar. Ek sal die lot van Juda en die lot van Israël verander en hulle weer bou soos voorheen. Ek sal hulle reinig van al hulle sondeskuld waarmee hulle teen my gesondig het. Ek sal al hulle sondeskuld vergewe waarmee hulle teen my gesondig en teen my oortree het. En Jerusalem sal vir my een naam wees wat vreugde verskaf, as een lofprysing en een sieraad by al die nasies van die aarde, wat sal hoor van al die goeie dinge wat ek vir hulle doen. Hulle sal sidder en beef oor al die goeie dinge en oor al die voorspoed wat ek vir haar voorsien. En God het dit deur Christus oor ons uitgestort. Laat ons nou saam sing. Psalm 116 vers 4, 5 en 7. God slaan eenvoudiges gade en ontferm hom oor hulle. Soek daarom jou rus in sy beskerming. Laat ons dan nou saam bid. Almachtige God, Hemelse Vader, ons dank u vir die boodskap van bevryding wat ons hier mag hoor. U verwelkom ons in uw aanwezigheid, in uw troonsaal, en u spreekt woorden van genade. Al die dingen wat ons gedoen het en wat tegen ons pleit, onthou u nie meer nie. U vergeef dit vir allemaal wat naar Jezus toevlug en hulle vertrouwen in hom plaas. Ons dank u daarvoor, Heere, en ons het hier samengekom om u daarvoor te prijs. Voor hierdie wonderlijke genade wat u voor ons gee. Ons is dankbaar, Heere, dat u die nederig is en eenvoudig is, gade slaan, en niet van een afstand nie, maar van nabij. U neem hulle aan. En ons raak so gewoond aan een wereld waarin ons moet veg voor ons plekkie, waarin ons moet veg om ons te verdedig tegen ander mense. Maar bij u is daar rus en aanvaarding. U aanvaard die nederiges en nie die vechtende mense nie. En u verander selfs mense wat vir hulle self veg en maak hulle nederig. Ons is dankbaar, Heere, dat ons vandag hier by mekaar kan wees en dat ons weer naar Christus, uw Seun, mag kyk. Ons bid dat u ons in die kruis van Christus, dezelfde tijd die diepte van ons schuld en verlorenheid zal wijs, en die overweldigende afmetings van uw liefde voor zondaars. Help ons om dit te geloven. Ons bid dat u die bediening van uw woord zal zien, dat het duidelijk mag wees, dat het in ons harte zal treffen en dat het in ons harte zal woon, zodat ons mag veranderen naar die beeld van Christus. Ons bid dat u zo die eredienst zal zien. En ons vraag dit in die naam van Jezus, ons Heer. Amen. Vandag lees ons verder in Markus 5. Laasweek het ons die geschiedenis gelees van die besetene wat door Jezus bevry is van die baie, dalk duisende onreine geesten wat in hom gewoon het. En vandag lees ons die laaste gedeelte van daar die verhaal net om ons gedagtes weer helder te maak vanaf vers 17. En dan zien ons ook die contrast met die volgende gedeelte vanaf vers 21. Vers 17, Markus 5. En hulle het om begin smeek, dit is nou die inwoners van die gebied, van die stad Gadara, nadat die man bevry is van al die demonen, die mensen, nadat hulle hulle varken verloor het om begin smeek om weg te gaan uit hulle gebied. En toen Jezus in die skuit klim, het die man wat van die duivels besete gewees het, hom gesmeek om bij hom te kan blijven. Maar Jezus het om dit niet toegelaat nie, maar vir hom gesê, ga naar jou huis, naar jou mensen toe, en vertel hulle wat er groot dingen die Heere aan jou gedoen het, en dat hij jou barmhartig was. En hij het weggegaan en in Decapolis begin verkondig, wat er groot dingen Jezus aan hom gedoen het, en allemaal was verwonderd. En toen Jezus weer in die skuit oorgevaar het naar die andere kant, het een groot menigte bij hem vergader en hij was bij die see. En daar kwam een van die oversters van die synagoge met die naam van Jairus. En toen hij hem zien, val hij aan zijn voeten neer. En smeek hem dringend en zei, mijn dochterkie is op haar uiterste, kom leg haar die handen op, zodat zij gezond kan worden en zij zal leven. En hij is samen met hem gegaan. En een groot menigte het om gevolg en om verdring. En een zekere vrouw, wat 12 jaar lang bloedvloeiing gehad het, en veel onder baie geneesheren gelei en al haar besittings uitgegeet, zonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jezus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelijk het die fontein van haar bloed opgedroog en sy het aan haar lichaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. En dadelijk, toe Jezus in homself die kracht gewaar word wat van hom uitgegaan het, draai hy hom om onder die menigte en sê, wie het my klere aangeraak? En sy disciples antwoord hom, u sien dat die menigte u verdring en u sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond om haar te sien wat dit gedoen het. Die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar, dochter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerste van die synagogiese huis en sê, uw dochter is dood. Waarom val die meeste nog lastig? Maar dadelijk, toe Jezus die woord hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die synagoge, moenie vrees nie, glo net. En hy het niemand toegelaat om saam met hom te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. En hy kom in die huis van die owerste van die synagoge en sien 'n rumoer, mense wat baie ween en huil. En toe hy binnengaan, sê hy vir hulle, waarom gaan julle so tekere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap. En hulle het hom uitgelag. Maar hy het allemaal uitgedryf en die vader van die kind saamgeneem en die moeder en die wat by hom was en ingegaan waar die kind lê. Toe gryp hy die hand van die kind en sê vir haar, Talita Kumi, wat as dit vertaal word beteken dochterkie, staan op. En die dochterkie het dadelijk opgestaan en begin rondloop, want sy was 12 jaar oud. En hulle was uitermate verbaas. En hy het hulle met nadruk beveel dat niemand dit moes weet nie, en gesê dat daar vir haar iets te eten gegee moes word. Dan wil ek twee gedeeltes lees, wat ook die opstanding in beeld breng, 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 58. En hier die gedeelte, net soos die van Openbaring 20, gaan oor die toekomstige opstanding van al die gelowiges in Christus. Vers 51, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin. Want die basuin sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Want hier die vergankelijke moet met onvergankelijkheid bekleed word, en hier die sterfelijke moet met onsterfelijkheid bekleed word. En wanneer hier die vergankelijke met onvergankelijkheid bekleed is, en hier die sterfelijke met onsterfelijkheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur onze Here Jesus Christus. Daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here. Omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. En dan spring ons na Openbaring 20 vanaf vers 11. Die volledige werkelijkheid van die opstanding van Jezus wordt daar die deel van alle gelowiges. Openbaring 20 vers 11. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangezig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan. En die boeke is geopen. En 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elk een volgens sy werke. En die dood in die doodryk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. En dan hoofdstuk 21, en ek het een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het voorbij gegaan, en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die Nieuwe Jeruzalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos een bruid wat vir haar man versier is. En ek het een groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het voorbij gegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waarachtig en betrouwbaar. En hy het vir my gesê, dit is voorbij. Ek is die alfa en die omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe. En ek sal vir hom een God wees en hy sal vir my een seun wees. Maar wat die vreesachtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en tovenaars en afgodedienaars en al die leunaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en zwavel. Dit is die tweede dood. As ons net gauw terugdenk aan die eerste gedeelte wat ons in Markus 5 gelees het, die genezing van die vrou, dan gaan ons nou sing Psalm 30, vers 2, 3, 6 en 7, dis een van die psalms wat spreek van die genezings en die opstanding. U het my genees, u het my uit die graf gered. Ons sing vers 2, 3, 6 en 7. ons luister nou naar die evangelie wat ons vindt in Markus 5 vers 22 tot 43. Daarna zing ons skrifberuiming 25. Een loflied op Christus, die eerstgeborene uit die dood, wat dood en doodsmag nie kon hou nie. En wie in hom glo, word een koning en koningin en regeer saam met hom. Ons gaan daarvan sing na die preek. Die thema vir die preek is glo net, want Jezus het alle mag, selfs oor die dood. Glo net, want Jezus het al die mag, selfs oor die dood. Daar is drie gedeeltes. Geloof is genoeg om genees te word. Geloof oorwin selfs die dood. En die geloof deel ons in sy opstanding. Geloof is genoeg om genees te word. Geloof oorwin selfs die dood. En die geloof deel ons in sy opstanding. Broers en susters, Jezus is in hierdie geschiedenis op pad terug van die bezoek aan Gadara, in die Griekse gebied, die Decapolis. En hy het daar een besetene van een oormag aan onreine geeste bevry. Dit was laasweekse preek. En ons het die einde van daar die geschiedenis vandag weer gelees, zodat je die contrast kan raaksien. Hoewel die mensen van Gadara bevry is van een man met onreine geeste, wat die hele streek geterroriseerd het, het die bewoners vir Jezus gevra, gaan weg alsjeblieft. En die volgende dag, of diezelfde dag nog, aan die andere kant van die meer, terug in Capernaum, verskyn een man voor Jezus, wat roept, Jezus, kom alsjeblieft. Wat een contrast. En hierdie man is een belangrijke man in Capernaum. En hij buigt voor Jezus. Hij is in een crisis. Mijn dochterkie, leer op haar uiterste. Kom, leer haar die handen op. Zodat zij gezond kan worden. En zij zal leven. Zij is in levensgevaar. En hulle het nie soos in ons tijd allerhande moontlikhede gehad van een ICU en operaties nie. Dalk het sy koors gehad en die koors word net meer en meer, word hoor. En dit kon in daardie tyd dodelik wees. Of dalk was dit een ander siekte. Maar hulle het geweet, sy is besig om te sterwe. En natuurlijk is die pa lief vir sy dochterkie. Sy is reeds 12 jaar oud, lees ons aan die einde van die verhaal. Maar sy is nog altyd sy dochterkie, sy lieveling, sy oogappel. Hy sal haar eerst laat gaan, die dag dat sy trou. Maar hy wil haar nie aan die dood afstaan, terwyl sy nog maar net 12 jaar oud is nie. En daarom hardloop hy na Jezus, die rabbi wat genees. Hy is die enigste wat sy liewe dochterkie kan red. As Jezus nou maar gauw kan kom, dan is het nog nie te laat nie. En sonder enige vertraging gaan Jezus op pad. Hy gaan dadelijk met hom saam naar sy huis. Maar dan belandt ons skielik in een ander verhaal. Dit is naaks. Markus is bezig om te vertel dat die dochterkie ernstig ziek is. Jezus moet voorkom dat sy sal sterf, maar in die middel van daar die noodsituasie, kom iemand tussen beiden. En het is eindelijk uniek in die Bijbel dat een verhaal onderbreek wordt met een ander verhaal. En die ander verhaal behoort ook glad niet tijd te gekost het nie. Tenminste, dit was die bedoeling van die vrouw om net gauw Jezus aan te raken en in die mensenmassa te verdwijnen. Zij wou anoniem blijven. Zij het gegleurd dat het voldoende was om net Jezus aan te raken. En zij was reg. Maar Jezus bemerkt dit en staat stil. Nou, van een afstand kan ons makkelijk denken, ach, hierdie vrouw maakt niet zaak nu. Als daar een ambtelijke aanzoekproces voor genezing was geweest, dan zou die vrouw bij ons geen kans gemaakt hebben. Zij is toch niet belangrijker als Jairus, die leier van de synagoge niet? Is haar ziekte urgent? Zij was reeds 12 jaar ziek, maar Jairus' dochter is op die rand van die dood. En bovenop was zij volgens die wet van Mozes onrein. Zij moet niet andere mensen aanraken. Dan maakt zij hulle ook onrein. Voor ons en meer nog voor Jairus kan die onderbreking niet op een meer ongunstige moment gekomen zijn. Zij kan toch wachten totdat Jezus op pad terug is van die huis van Jairus. Maar Marcus neemt tijd om dit te vertellen. Hij wijst zelfs 10 versen daaraan. Die verhaal vertraag en komt helemaal tot stilstand. Ons hoor wie die vrouw is, haar ziektegeschiedenis. Je voelt iets, als je met gevoel leest, je voelt iets van haar machteloosheid. 12 jaar reeds lijdt zij aan bloedvloeiings. Kon zij enigszins een gewone leven leiden, een gezin hebben? Die ziekte heeft haar van alles beroofd. Dit heeft haar leven oorgeneem. Haar van mensen geïsoleerd, want ze was voortdurend onrein. En al haar geld is daarmee in. Die dokters en dalk kwakzalvers ook, het alles gevat door telkens weer voor haar hoop te geven en hulle charge haar en niks gebeurt niet. En nou heeft ze niks meer oor nie. En Marcus dwing ons eindelijk om voor een moment in haar schoenen te gaan staan en te voelen wat zij voelt. Je kan haar desperaatheid voelen. Ons hoort zelfs haar gedachtes. Als ik maar Jezus' kleren kan aanraken, dan zal ik gezond worden. Na al die teleurstellings, jarenlang, het zij een vlammetje van hoop. Jezus. Ja, volgens, denk ons standaarden, zal zij niet aandacht verdienen en moet Jezus gauw aangaan om te gaan helpen bij die huis van Jairus. Maar Jezus reageert niet volgens ons verwachtings. Nie. Dadelijk wordt die vrouw genees. Zij beseft die bloeding het ophoudt. Na 12 jaar ziekte voelt zij dadelijk die verschil. En natuurlijk is zij extatisch. En wil ze gauw verdwijnen in die massa. En haar vertrouwen op Jezus het geholpen. Zij het gezond geworden. En Jezus laat dit toe. Dat zij van zijn kracht ontvangt. En genees wordt. Maar hij beweegt niet dadelijk aan omdat hij haastig is nu. Hij houdt stil en spandeert tijd om uit te vinden wie dit was wat hem aangeraakt heeft. En om die vrouw voor hem toe te roepen. Hij begint een gesprek met haar. En broers en zusters, wat een aanmoediging is dit niet voor ons nu. Jezus ziet naar hier die vrouw om en genees haar. Marcus vertelt hier die geschiedenis met een reden. En die eerste reden is een aanmoediging voor allemaal van ons. Jezus ziet jou raak. Als jij in stilte lijdt, als andere mensen niet weten van jouw moeilijke situatie niet, Jezus ziet jou raak. Hij geeft om voor die wat zwaar krijgt. Of als andere mensen niet beseffen hoe zwaar en uitzichtsloos jouw situatie is, hoe moedeloos jij voelt niet, Jezus ziet jou raak. Hoewel ons dit niet urgent zou gevind het niet, hou Jezus stil en zien om naar een mens in nood. En hij doet dit voortdurend, terwijl hij op aarde is. Het is wie hij is. In die geschiedenis, het rechtig gebeur. In die leven van een vrouw, wat voor ons anoniem blijft. Hiervoor had Jezus gekomen, om die bevrijding van die koninkrijk zichtbaar te maken. Haar ziekte maakt haar onrein, maar wanneer zij Jezus aanraakt, maak zij hem ook onrein. En dit was het beeld van die zonde. Dit leidt tot vervloeking. Dit brengt scheiding tussen zondaars en God. En Jezus neemt haar onreinheid oor. En neemt dit van haar af weg. Hij raakt die ontastbares, die untouchables aan. Hij aanvaardt die verworpenis. Hij reinigt die wat onrein is. Jezus' genezings was, en die andere wondertekens, was zichtbare verkondiging van die koninkrijk. Dit is waarvoor hij op aarde gekomen is. volgens Jesaja 53, om ons zondes op hom te nemen. En diezelfde profetie sê dat Jezus ons ziektes op hom geneem het. Ziekte, eenzaamheid, verwerping is gevolgen van die zonde. Als Jezus tijdens zijn leven dit wegneemt, is dit tekens van die vergeving van zondes en van die bevrijding wat zijn koninkrijk brengt. Dit was die eerste mooi ding in die gebeurde. En dan die tweede een, net geloof red. Allemaal wat geloof mag die bevrijding in zijn koninkrijk ontvang. En dit maakt Jezus duidelijk in die gesprek met die vrouw. Dit is die reden waarom hij tijd neemt om met haar te praten. Om voor ons allemaal te leren dat geloof in hom red. Net geloof. In hom alleen. Hij wijst niet mensen af wat in geloof naar hem toe komt nu. Het zijn geloof, ja, geloof lijkt maar klein. Dit klinkt amper bijgelovig als je dit zo leest. Als ik maar net zijn mantel kan aanraken, word ik dalk genees. En zij is niet zeker dat Jezus dit zal doen niet, maar zij gloeien dat hij kan genees. En met daar die beetje geloof komt zij wel naar hem toe. En raak hem aan. En dit is voldoende. Jezus zei voor haar duidelijk, dochter, jouw geloof heeft jou gered. Ga in vrede en wees van jouw kwaal genees. En dat je dit gehoor, dochter. Het is vol liefde. Zij is voor Jezus net zo kostbaar als die dochterkie van Jairus voor haar pa. Hier die vrouw is die dochter van zijn vader in die hemel. Zij tel voor hem. En zij wordt al niet genees vanwege die kracht van haar geloof niet. Maar omdat zij gloeit in die rechte persoon, Jezus. Die zoon van God. En hij is gekomen om Gods volk van hun zondes te bevrijden. En allemaal wat in hem gloeit, wordt daadwerkelijk gered. Die tweede deel van die verhaal. Geloof oorwin zelfs die dood. Nou, ons kent die einde van die verhaal. Dus die spanning is een beetje minder als je die verhaal leest natuurlijk. Maar probeer je net inleef in Jairus. Terwijl al hier die dingen gebeuren. Jij kan zeker voelen dat Jairus ongeduldig beginnen raak. Hij heeft toch Jezus zijn hulp gevraagd. En hem op die hart gedrukt. Dus dringend. Mijn dochter het hoge koers. Zij kan enige moment die laatste asem uitblazen. Zij leeft op sterven. Kom gauw of dit is te laat. En terwijl Jezus die vrouw geneest. En rustige gesprek met haar voer. Is het alsof je achter, op die achtergrond een horloge hoort. Tik, tok, tik. Met elke genadeloze tik-tok ontglipt die leven aan Jairus, zijn dochter, zijn lichaam. En dan komt die bericht, zij is dood. En daarmee samen die, dat klinkt als gevoelloze kritiek, waarom vallen die meesten nog lastig? En die gedachte is natuurlijk, ja, het is nou te laat. Moet niet Jezus meer plannen, niet? Dit gaat niet helpen, nie. Hij kan ons niks meer doen. Nie. Die dood is die einde. Jezus heeft geneesings gedaan. Ja, maar toen was er nog leven in mensen. Hulle kon gered worden. Maar wie kan nog iets doen als die leven al klaar weg is, als die persoon oorlede is? Niemand toch? Dus hoe die wereld werkt. Maar Jezus antwoordt dadelijk. Vers 34. Dadelijk, toen Jezus die woord hoor wat gesprek is, zei hij voor die overste van die synagoge, moet niet vrees niet, gloe net. Jezus praat voortdurend over geloof. Dit is die sleutel wat toegang geeft tot redding, tot Gods zien, tot die kracht van die zien van God. Jezus sien geloof by die vrou en sien haar, jou geloof het jou gered, jy is genees. Jairus het met geloof na Jezus toegekom en sy hulp gevra. En nou lyk alles verlore, maar Jezus moedig hom aan, voordat hy moedeloos kan raak, moenie vrees nie, glo net. Jezus is in beheer, hy is nie te laat nie, hy voer Gods plan uit, hy daag altyd op die regte tyd op. Hy stap verder na Jairus huis toe. Die professionele rouklaars het reeds by die huis opgedaag. Nou, dan is het toch al een rukkie gelede dat sy dood is. En hulle is daar, dit is definitief, die dogtertjie is werkelijk dood. Almal is daarvan oortuig. Wat kan Jezus nog doen? Maar Jezus konfronteer hulle en stuur hulle weg. Waarom gaan julle so tekere en ween julle? Wat maak julle hier? Julle is by die verkeerde huis. Die kind is nie dood nie, maar slaap. En sy woorde word met hoongelag beantwoord. En dan gebeur dit. Markus vertel dit, maar net in een paar woorde. Jezus drijft die menigte mensen uit. Hij gaat net met die vader en die moeder en drie disciples naar binnen. Toe grijp hij die hand van die kind en sê vir haar, Talita, kom hier. En dit betekent eenvoudig, dochterkie, opstaan. En die dochterkie het dadelijk opgestaan. En begin rondloop, want zij was 12 jaar oud. En hulle was uitermate verbaasd. Luister net hoe eenvoudig dit gebeur het. Dochterkie, opstaan! Markus het neergeskryf hoe Petrus die gebeure in sy prediking vertel het. Jy moet dus nou net Petrus voor jou oor roep en sê, okay, Petrus staan en preek daar en vertel wat gebeur het. En hy ken die woorde nog, hy dit onthou, die detail. Hy vertel dit levendig. In Aramees, die huistaal van Petrus en van Jairus en sy gesin. Nie in Grieks, die kultuurtaal nie. Nee, dit is Aramees. Dit is authentiek en levendig. En die dochterkie het gesterf. Maar Jezus hanteer die situatie alsof sy net aan die slaap geraak het en gewoon weer wakker word. Hoe gewoon het dit nie in die ore van die mense geklink nie. Dochterkie, staan op. Die kinders, wat hier vanochtend aanwezig is, julle het dit seker dikwels gehoor van jou ma of dalk jou pa. Jy hoor hulle stem. Word wakker, tyd om op te staan. En dan was jy trek aan, jy eet ontbyt en jy gaan skool toe. Heel gewoon. En so roep Jezus die dochterkie. Word wakker. Heel gewoon. Jezus staar die grootste vijand van die mensheid in die gezig. En sê eenvoudig vir die kind, opstaan. En die gewone woorde van Jezus wys sy mag oor die dood. Dit word matter of fact vertel. Hy verfraai dit nie. Maar vertel dit sonder opsmuk. Jezus maak ook nie een vertoning van die opwekking nie. Hy laat net die ouers en drie disciples toe. En nadat hy vir haar die lewe teruggegeet, is het volledig, sonder wagtyd. Sy begint dadelijk rondloop. En dan gee Jezus ook nog een instructie wat plat op die aarde is, gee vir haar iets om te eet. So hanteer Jezus die dood en oorwind het. Jezus het opzettelijk die vertraging toegelaat en tyd geneem om die vrou te genees en daarmee die dochterkie se dood toegelaat om vervolgens sy mag oor die dood te wys. En dit bring ons by die derde deel van die preek. Geloof gee jou deel aan sy opstanding. Moenie vrees nie, Jairus, glo net. So het Jezus Jairus gerusgestel. Sy dochter het gesterf, Jezus het die vertraging toegelaat, zodat zij kon sterven. Dalk denk je aan een ander verhaal in die Bijbel. Die opwekking van Lazarus in Johannes 11. Jezus wacht daar zelfs een paar dagen, zodat Lazarus sterft. En hij is in die graf als Jezus in Bethanië aankomt. Hij doet dit om zijn heerlijkheid te wijzen. En zo ook hier, hij laat die dochterkie sterven, zodat hij haar uit die doden kon opwekken. En omdat Jezus tijd neemt om die vrouw te genezen, is die volgende wonderteken niet nog een genezing, niet, maar iets wat baie groter is. Een opwekking uit die dood. Nou, tot dan toe is Jezus bekend geworden, omdat hij zoveel mensen genezen heeft en duivels uitgedreven heeft. En die genezing was groot wondertekens. Toen hij duivels uitgedreven heeft, het Jezus zijn goddelijke majesteit gewijs. Mensen was beïndrukt. Maar nou doet hij iets wat alles overtreft. Hij wekt een mens uit die dood op. Niemand kan andere mensen uit die dood terugbrengen. Jezus wijst zijn macht zelfs over die dood. Dit is bovennatuurlijk. Dit is ongehoord. Ja, en dan weer een contrast, dan weer een verrassing. Want die verhaal is vol contrasten en verrassings. Nadat Jezus die dochterkie uit die dood opgewekt heeft, doet hij weer iets verrassends. Hij heeft hulle met nadruk beveel dat niemand dit moest weten. En gezegd dat voor haar iets te eten gegeven moest worden. Wat een anticlimax. Jezus heeft dit low-key gehouden en min mensen toegelaten bij die opwekking. Maar kan iemand dit stilhouden? Die hele menigte weet daarvan. Die hele stad heeft dadelijk daarvan gegons. Heb je gehoord? Zij was dood. En Jezus is daar teruggebracht. Maar Jezus verbiedt om dit bekend te maken. Nou, hoe komt wil Jezus dat hulle stil blijven? Nou, ons is nog aan het begin van die evangelie van Marcus. En dit is nog niet tijd om dit bekend te maken. Hier die opwekking is een voorbode van zijn opstanding. Maar die mensen hebben nog niet eerst gehoord dat hij zal lijden en zal sterven. Nie. Die mensen en zelfs die discipels is nog niet recht om dit te horen en te verstaan. Nie. Jezus zal eerst zijn lijding en sterven begin aankondigen, Marcus 8. Die tijd was nog niet rijp voor die boodschap van die opstanding. Nie. En daar die mensen moest dus nog wachten. Maar ons het intussen die goede nieuws van zijn lijding en opstanding gehoord. En dit is nou, net zoals die genezings, feiten wat rechtig gebeurt op hier die aarde. Dit is deel van ons geschiedenis. En dit is die troost wat hier die wonderteken voor ons allemaal verkondigt. Jairus moest eerst zijn dochterkie verloor. En daarna het hij en zijn vrouw haar weer terug ontvangen. Aan die kruis heeft Jezus zelf ervaren dat zijn vader zijn hand terugtrekt. En dat Jezus helemaal alleen in die duisternis van die dood ondergaat. Wat er pijn en verdriet jij ook al ervaart. En van ons heeft die pijn ervaren dat jij als ouders jouw eigen kind moest begraven. Jezus heeft al jouw pijn en smarten gedragen door zelf in die dood in te gaan. Zijn vader heeft zijn eigen zoon opgeofferd om ons van ons zondes en dood te bevrijden. En zo heeft hij al ons vijanden overwonnen. En hij heeft al die gevolgen van die zondes, tot die diepste in, die eeuwige dood, die verlatenheid van God, voor ons ondergaan en weggenomen. Door geloof krijg jij deel aan zijn opstanding en ontvang jij zijn leven. Die opwekking van die dochterkie van Jairus is een aankondiging van Jezus' eigen opstanding. En dit is weer die waarborg van die opstanding van alle gelovigen. Dit is nog niet die volle werkelijkheid wat dan aanbreekt van die opstanding. En jij ziet het ook in die opwekkings wat Jezus gedoen heeft. Die mensen wat Jezus uit die deur opgewekt heeft. Jairus' dochter, Lazarus. En die mensen wat uit die graf te gekomen heeft toen Jezus gestorven heeft. Of toen hij opgestaan heeft. Hulle het allemaal weer gesterf, later. Hulle opstanding was krachtig en wonderlik, maar ook tydelik. Hulle het een verlenging van hulle levens gekry, maar uiteindelik toch die pad van alle vlees gegaan en gedeel in die vloek wat God door Adam en Eva se sonde uitgespreek het. Maar Jezus' opstanding beteken dat alle gelowiges een dag opgewek sal word. Hulle lichame in een verheerlikte staat sal terug ontvang en saam met hom in ewigheid op die nieuwe aarde sal leef. Jezus' dood en opstanding beteken dat hy die dood volledig, radikaal, finaal oorwin het. En dit is die troos waarmee ons mekaar mag vertroos en aanmoedig. Wanneer ons steeds die pijn van die dood van geliefdes, selfs jou eie kind, voel. En ook wanneer ons lewens in die toekoms weer opgeskrik mag word deur 'n oorlyding. Jezus het die dood oorwin. Deur geloof sal jy deel in sy opstanding. Glo dan in hom. En ons lees daarvan in die boek Openbaring, die einde van hoofdstuk 20, die begin van hoofdstuk 21, allemaal wat gesterf het, sal opstaan en voor Gods rechterstoel verskyn. Nie net die gelowiges nie, ook die ongelowiges. En die dood en die doodryk moet al hulle slagoffers teruggee. Wat een gebeure sal dit nie wees op daardie dag. Jy sien ooral as die dode verskyn. Al die mense wat in die see verdrink het, wie se liggame verteer het, kom terug. Die dood en die doodryk moet hulle slagoffers teruggee. En dan lees ons, die dood en die doodryk word self in die poel van vuur gewerp. Dit is verby met die dood. Sy regeerperiode, wat met die sondeval in die paradys begin het, is klaar, is verby. En hoofdstuk 21 wys dat eindelik die lewe en al sy volheid sal aanbreek. Hemel en aarde sal vernuwe word. Al die spore van die dood word uitgewis. En ook in ons harte sal die gevolge van sonde en dood weggeneem word, sê vers 4. God sal al die trane van hulle oë afvee. En daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verby gegaan. Nou dit is alles ingesluit in Jezus se oorwinning op die dood. Die trooswoorde wat Jezus vir Jairus gespreek het, is ook 'n aansporing vir ons. Moenie vrees nie, glo net. Amen. Laat ons staan bidden, God dank. Heere God, barmhartige Vader, ons dank u dat u uw eigen zoon gestuurd hebt. Dat hij tijdens zijn leven op aarde zo duidelijk gewijs heeft dat uw koninkrijk gekomen is. Dat het hier op aarde gevestigd is en dat Jezus in zijn tekens en die wondertekens wat hij gedoen heeft, gewijs heeft hoe bevrijdend, hoe mooi uw koninkrijk is. Dat u voor allemaal die leven gee, voor allemaal wat in Jezus gloe, en om wat die koning in die koninkrijk is. En Heere, ons het duidelijk die boodschap gehoor, glo net. Ons belei voor u dat ons dit moeilijk vindt. Ons wil graag zelf iets doen. Ons denkt dat ons dingen kan recht krijgen. Ons zien dikwijls niet die diepte van ons ellende raak niet. Wie ons werkelijk is zonder Christus, zonder u. En dus ook om ons niet altijd met ons hele hart naar u toe vlucht niet. Heer, ons beleid het. En ons wil vragen, gee ons geloof, zodat ons telkens weer naar Jezus toe hart loop. Met geloof. Wil u die geloof in elk een van ons zijn harten werk en versterk. Geef het ons aan Jezus vasthou, ook als die omstandigheden niet goed lijken. Nie. Ook als ons jarenlang is een verdriet en pijn met ons saamdra. Ook wanneer ons verdriet het wat andere mensen niet verstaan of niet van weet niet. Ons dank u, Heere, dat Jezus voor ons hoop gee, omdat hij omgegeet voor die vrouw wat al 12 jaren aan bloedvloeiings geleid het, omdat hij omgegeet voor die man, die vader, wat zijn dochterkie zo pas verloor het. Ons dank u voor uw genade, en Heere, ons bid dat u ons zal helpen om ons geloof volledig en alleen in Jezus te plaats. Ons dank u voor de geweldige belofte van die opstanding. Dat het allemaal zijn deel is wat in Jezus gloe, vanwege zijn opstanding, zijn overwinning oor die dood. En ons dank u dat dit een geweldige hoop geeft. Als ons nou lei, als ons verdriet het, of als ons in die toekomst weer met die dood geconfronteerd mag word. Heere, u gee ons hoop vanweer die opstanding en die leven en die regering van Jezus Christus. Ons dank u daarvoor. Heere, ons wil u ook dank voor wat u in ons dagelijkse levens doen. Ons dank u voor die lidmate wat verjaard het. Dus dank u voor Anja, voor haar rustige vertrouwen, voor alles wat zij betekent, voor Roel, voor haar kinders en kleinkinders, voor die rol wat zij in ons gemeente speelt. En ons bid dat u haar zal zien, dat u haar geloof en liefde en vrede in haar hart zal geven, elke dag. Ons dank u voor Joel, wat hier die week ook verjaard het. Ons dank u dat u zij leven zo geleid het, dat hij deel mag wees van ons gezin en ook van ons gemeente. U houdt zijn leven in uw handen. En u pas hem op, zoals zijn herder zijn schapen. Ons bid dat hij in zijn nieuwe levensjaar meer en meer mag ontdekken van uw onvoorwaardelijke liefde. Dat hij rust en bescherming bij u mag vinden. Omdat Jezus ook voor hem zijn leven gegeerd. Vervul zijn hart met die vrede van Christus. Ons dank u voor Jenny van der Linde. Dank u dat u voor haar blijmoedige geloof gegeet, waarmee zij de Mariopie ondersteunt en voor haar gezin zorgt. Dank u dat zij haar verjaarsdag kon vieren. En ons is dankbaar, Heere, vir die werk wat U in haar hart doen, dat sy in die moeilikste omstandighede vashou aan U. Dankie vir die krag en moed wat U vir haar die afgelope jaar gegee het. En ons bid dat U sal aanhou om haar te anker in Christus en vir haar volharding te gee. Maak haar hart bly met U aanwesigheid en liefde. Ons bid vir mense wat siek is in die hospitaal, die mense wat nie behandeling kry nie, vanweë korrupsie en bedrog. Ons bid vir almal wat in onsekerheid verkeer, wat afwag of die behandeling wat hulle ontvang, sal slaag. Ons bid vir almal wat gehoor het, dat daar geen genesing moontlik is nie. Troos hulle, en gee hulle geloof, om Jesus' hand te gryp, en genesing en ewige lewe by hom te vind. Ons bid vir die provinsie Natal, wat hierdie week deur oorstromings getref is, vooral die armste mense wat alles verloor het en geen middele meer het nie. Ons bid dat U kerke en christene sal help om U liefde sigbaar te maak. Gee hulle baie middele om die mense in nood te help. Ons bid dat U hierdie situasie in mense se lewens sal gebruik om in onsekerheid en teenslag U aangezicht te soek en uw koninkrijk eerste te plaas. En dit bid ons vir ons hele land, Heere, arm en rijk, invloedrijke en anonieme mense wat geen invloed het, mense wat gelukkig of ongelukkig voel, dat die mense van ons land u sal soek, en naar Christus sal toevlug, om redding en beskerming en betekenis vir hulle levens te vind. Gee terugkeer naar uw woord, zodat die leuns en afgode in hul harte vernietig sal word, en uw waarheid in ons land, orde en bescherming sal skep. En Heer, ons bid dat die koninkrijk wat u aangekondig het, spoedig sal kom. Kom, Heere Jezus, kom spoedig. Dit bid ons saam met uw gees. Amen. Laat ons ons dankbaarheid ook aan die Heere bewys in die collecte. U mag uw gaves gee vir kerk en diakonie. En dan sing ons tenslotte skrifberuiming 50. En dit is eindelijk een gebed. En met hierdie gebed vraag ons dus eindelijk dat Jezus' opstandingsmacht nou reeds in ons levens mag binnendringen. mag ons nou die seën van die Here ontvang en in vrede huis toe gaan. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.